Gemeente, vooraf heb ik voor u de volgende afkondigingen. Vanavond om 6:30 op voor ons voor te gaan, dominee Joppe uit Sint Maartensdijk. Volgende week zondag 24 februari. In de morgendienst om 9:30 zal er dan leesdienst zijn. En in de avonddienst om 6:30 op dominee Verheul uit voor ons voor te gaan uit Woudenberg. En dan zal er ook voorbereiding zijn voor het heiligavondmaal. Dan wat betreft de collecte in deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij en bij de uitgang zal er ook een kerkvoogdijcollecte zijn. Dan voor de jongeren, komende vrijdag staat er in de kerkbode dat er catechisatie is, maar in verband met de vakantie zal dat niet doorgaan. En dan in de voorbeden hopen we met elkaar ook te gedenken de familie Kreuk niet, waar dankbaarheid mag zijn naar aanleiding van de uitslagen van het onderzoek van afgelopen week.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in alle eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Laat ons zijn gunstrijk aangezicht met een verheven lofgedicht en blijde psalmen juichend groeten. We gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 95, het eerste en het derde vers. We gaan luisteren naar de wet van onze God en naar de samenvatting van de wet. En daarna zingen we uit Psalm 32 het derde vers. Het derde vers van Psalm 32 naar de lezing van de wet en de samenvatting van de wet.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult er geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De Heer Jezus heeft de wet al dus samengevat toen hij sprak: Gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelven. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen vindt u in Matteüs 11. En daarvan vers 1 tot en met 19. Ik noem nu als onze schriftlezing Matteüs 11, de versen 1 tot en met 19. Daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord aldus. En het is geschied, toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, dat hij vandaar voortging om te leren en te prediken in hun steden. En Johannes, in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond 2 van zijn discipelen en zei tot hem: Zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zei tot hen: Gaat heen en boodschap Johannes weder hetgeen gij gehoord en ziet. De blinden worden ziende en de kreupelen wandelen. De melaatsen worden gereinigd en de doven horen. De doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Als nu deze heen gingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes: Wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet dat van de wind heen ginds en weder gebogen wordt? Wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens met zachte klederen bekleed? Ziet, die zachte klederen dragen zijn in der koningen huizen. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, ik zeg u, ook veel meer dan een profeet. Want deze is het, van de welke geschreven staat: Ziet, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die u wegbereiden zal voor u heen. Voorwaar zeg ik u, onder degenen die mij van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, het is Elias die komen zou. Wie oren heeft om te horen, die horen. Doch waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk aan de kinderkens die op de markt zitten en hun gezellen toeroepen en zeggen: Wij hebben op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. We hebben uw klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende. En zij zeggen: Hij heeft de duivel. De Zoon des Mensen is gekomen, etende en drinkende. En zij zeggen: Zie daar, een mens die een vraat en wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen.
We gaan de Heere om zijn zegen vragen voor deze dienst van het woord. Grote God, wij komen op dit moment van deze eerste dag van de week, van deze zondag, eerbiedig tot u in het gebed. We zijn immers op dit moment van deze morgen hier in de aula van deze school om een kerkdienst te houden. We zijn daartoe gekomen uit onze huizen naar deze plaats. U hebt ons het gegeven dat we deze dag weer mochten ontvangen uit uw hand. En we zullen daarvoor thuis persoonlijk en samen, dat kan zijn met man en vrouw of ander met ons gezin, u de levende God gedankt hebben. Toen we ook onze eerste maaltijd immers op deze dag mochten beginnen. En we zullen ook uw woord reeds gelezen hebben. En wat er soms nog allemaal bij kan zijn als dagboekje om daar ook ons mee bezig te houden. En zeer zeker om een zegen te vragen voor deze dienst van het woord. En we zullen ook hier in dit kerk, hier in deze aula van deze school, toen het stil gebed gehouden werd, u de Heere hartelijk gevraagd hebben om een zegen voor ons welzijn op weg en reis naar de eeuwigheid. Om een zegen voor onszelf en een zegen voor de ander. Om een zegen om te kunnen luisteren en om een zegen om te kunnen spreken. En nu mogen we dat samen nog een keer doen, Heere. Nu mogen wij eigenlijk de tolk zijn van dit gemeenteonderdeel dat hier mag zitten. En we mogen u de Heere hartelijk vragen of u vanmorgen met ons wilt zijn. Of u in het midden van ons wilt zijn. We hebben u zo nodig bij elk onderdeel van de eredienst. Of we nu zingen en we begeleid worden door degene die speelt op het orgel. Ook daar is uw zegen nodig, moet alles immers zijn tot eer van uw naam. En als we samen zingen, als we ook luisteren, is het zo nodig dat we weten wat we doen. En daartoe hebben we nodig, ook juist in deze dienst, in deze eredienst en deze kerkdienst, het licht en de leiding van uw Heilige Geest. Anders wordt het, mogen u zo zijn, Heren, anders wordt het niks. Als we het op eigen kracht moeten gaan doen om te luisteren en ook zeer zeker om te spreken, dan wordt het totaal niks. Maar als u ook vanmorgen wilt geven het licht en de leiding van de Heilige Geest, en bij het luisteren en bij het spreken, dan wordt het een zegen. Want of nu een grote of een kleine zegen is, een zegen is een zegen. En een zegen is in wezen ook nog onverdiend. Want wie zijn wij nu? Moeten we niet belijden op deze zondagmorgen in wat we wel eens noemen het grote gebed, dat wij mensen zijn die ook in de afgelopen week het een en het ander gedaan hebben, in gedachten, woorden en werken, dat niet overeenkomt met uw wet, die zojuist ons ook voorgelezen is, en dat wij in gedachten, woorden en werken zo verkeerd doen. En toch zijn we nog, o grote God, toch zijn we nog in het heden van uw genade. Nog komt de prediking van recht en genade, de prediking van de verzoening door het bloed van Christus tot ons allen, tot de ouderen en tot de jongeren en om nog dan een onderdeel te noemen tot de kinderen. Wat bent u goed, Heere, dat u dat allemaal nog aan ons geeft, dat wij er nog zijn. Ook de naam van die vrouw die net voorgelezen is, dat ze ondanks wat ze mee moet maken er nog zijn mag. En daarom bidden we van u. Leer ons, Heere, nu eens in te zien dat we toch maar wat betreft ons leven op de aarde een moment er zijn. Het is maar een korte tijd. En dan is het gebeurd. Of we nu 40 jaren worden of 90 jaren. Wij zijn mensen die eenmaal voor de rechterstoel van u gedagvaard zullen worden om rekenschap af te leggen van ons rentmeesterschap. Ook van wat we deden op de zondag. Ook van wat we deden hier in de aula van deze school. Ook van wat we deden op de zondag in het onderwijs van onze kinderen die wellicht niet meer naar de kerk of naar dit gebouw gaan, die er immers genoeg van hebben. En daar hebben ze nog ruzie in de kerk ook. En dan gaan gemeenten uit elkaar vallen. O God, wij bidden van u. Dat wij ook een voorbeeld mogen geven aan onze kinderen en aan onze buren. Een voorbeeld dat doorspekt is. Of dat af mag stralen. De goedheid van u. En het geleid worden door de Heilige Geest. Dat we goed van u kunnen spreken. Want dat is toch onze plicht, Heere. Om goed van u te spreken. van u nogmaals die ons laat in het land der levenden, in het heden van uw genade, en die ons nog ook vanmorgen komt te zeggen, ik heb geen lust in u of jouw dood, maar daarin dat u, o mens, zich bekeren en leven. En laat dat nu eens op ons afkomen, Heere. Laat dat nu eens tot ons doordringen, dat we er niet meer los van kunnen komen, dat we gerust meer voor het hol van onze voet kunnen vinden, totdat wij de rust gevonden hebben in het bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, wiens lijden en sterven in deze tijd weer herdacht wordt, omdat we immers in de tijd zitten die voorafgaat aan Pasen, in de lijdenstijd waarin in de gemeente en ook thuis uit de Bijbel gelezen zal worden en gehoord zal worden over wat u er, o God, voor over gehad heeft om nu zo'n mens als wij zijn, zo'n subject van een mens te willen redden en te gaan redden door het bloed van uw lieve Zoon die zichzelf aan gaf uit liefde om nu zo'n mens te gaan redden. En dat hebben we nu allemaal nodig, Heren. Of we nu dicht bij onze dood zijn, of dat we nog een eind van onze dood afstaan, maar in wezen weten we het niet. Want de jongste kan wel eens de oudste voorgaan, en daarom bidden we u van schemelswegen. Doe ons bekeren, geef ons een nieuw hart. Leer ons verstaan wat nodig is, opdat niet gehoord zal worden wat ik zei en wat reeds gelezen is door de ouderling omtrent het volk van de Joden in zaken de prediking van Johannes de Doper en in zaken de prediking van u. En zouden wij, Heren, beter zijn? Maar het wonder is, en daar moeten we ons over bazen en over verwonderen, en daar zult u groot gemaakt voor worden, dat u zegt dat de waarheid zal toch ook door de kinderen gerechtvaardigd worden. U zorgt voor uw kerk. U zorgt voor uw levende gemeente. U zorgt ervoor dat ze er komen zullen. Ook uit tolen. Ouderen en jongeren. Van alle geslacht ook. Die de naam van Sion leren vrezen. En die een blij vooruitzicht mogen hebben door uw genade. Om eenmaal binnen te komen in de Godstad. Om eeuwig u te loven en u te prijzen. Wat zal dat zijn, Heren? We kunnen je uitdrukken wat het zijn zal om zonder u straks in de eeuwigheid te moeten zijn. En uw eeuwige toorn te moeten dragen. Maar we kunnen niet uitspreken wat het zou moeten zijn en wat het is om straks met u en met al degenen die gij gekocht hebt, Heere Jezus, met uw dierbaar bloed, u eeuwig te loven en u eeuwig te prijzen. Dan is ons zingen hier op de aarde niet zoveel. Hoewel het toch wel eens zijn mag dat we door uw genade zingen kunnen en zingen mogen. En dan wordt u al de eer toegebracht. Wat is dat groot. O, wij bidden van u. Geef ons een goede en een gezegende dienst. Zoals we hier zitten en staan. Zegen allen die niet kunnen komen vanwege een of andere oorzaak. Hebben de zieken reeds aan u opgedragen en we nemen ze allemaal maar mee die het moeilijk hebben. En lichamelijk en geestelijk. En we bidden van u. Gedenk hen en gedenk ons uit uw grote genade om Jezus Christus wil. Amen. We gaan onze collectezang zingen, om het zo te zeggen. En deze is uit Psalm 103, de versen 5 en 6. Dus we gaan nu samen zingen uit Psalm 103. De versen 5 en 6. De tekstgemeente in het gelezen schriftgedeelte, Matteüs 11, en daarvan de versen 10 tot en met 19, dat zijn eigenlijk onze tekstversen, maar ik probeer het toe te spitsen op het 19e vers van Matteüs 11, waar dan in bestaat dat de wijsheid gerechtvaardigd wordt door haar kinderen. Daar gaat het dus vanmorgen om. En dan gaat het, dacht ik, gemeente, over een bekend gedeelte. Toen uw ouderling dat voorlas, toen bekendgemaakt werd wat gelezen zou worden, of toen het misschien al door u ontdekt werd, doordat misschien ergens iets kan hangen, dat aangeeft wat er gezongen en gelezen kan worden, hebt u wellicht eventjes zo eens doorgenomen wat daar staat. Hebt u gedacht, is dit nu specifiek een tekst voor het lijden en sterven van Jezus? Want we verkeren immers alweer in de lijdenstijd of niet? Dat is, dacht ik, niet zo het belangrijkste. Het is dat ook hier in dit gedeelte dat gelezen werd toch wel gaat over die zaak waarvoor Jezus kwam. Hoe zagen nu de Joden hetgeen Jezus op de wereld kwam doen? U weet wat de vraag ook was. van Jezus tot degenen die hij ontmoette, aan de Joden, hoe ze Johannes de Doper zagen en hoe ze hem nu zagen. En het is ook gelezen hoe de Joden dachten en over Johannes de Doper en ook over Jezus. En je leest nu niet dat ze zeiden toen de tijd, aan het begin van Jezus' rondwandeling, om het zo te zeggen, we denken zus, en dat ze later anders zijn gaan denken. En daarom is het denk ik ook belangrijk dat wat gelezen is en dat wat we gaan overdenken voor ons niet het onbelangrijkste is, in tegendeel. Want we kunnen wel eens zeggen, wat hebben wij er nu mee te maken, hoe die Joden stonden tegenover de godsgezant, als ik het even zo mag zeggen, Johannes de Doper, en tegenover Christus zelf. Gemeente, zouden wij anders, om het woord eens te gebruiken van nature, van huis uit, zouden wij anders staan tegenover de Doper? En ik geef u toe, de gezant van God kan een mens in wezen niet redden, maar zouden we nu anders staan tegenover de Heere Jezus die ons wel kan redden, dan wat de Heere Jezus moet zeggen van de Joden? U weet, het is zo dat Johannes de Doper op een bepaald moment gevangen is gezet. Johannes de Doper is in de gevangenis gekomen, alleen maar omdat hij nu niet zo eigenlijk de levenshouding van de koning van Israël, Herodes, zo geweldig goed vond. De levenswijze ook met zijn vrouw. Ze deden net of ze getrouwd waren en ze waren niet eens getrouwd. U kent helaas deze situaties ook nog wel in onze tijd en komt ook nog eens voor in onze gemeenten. Maar in elk geval, Johannes de Doper wordt gevangen gezet door de koning. Hij komt dus in de gevangenis terecht en daar krijgt de voorloper van de Heere Jezus, de heroud van Jezus, krijgt het daar moeilijk. Dat is te begrijpen, denk ik. Want een gevangenis vroeger was nu niet direct een paleisje, om zo te zeggen. We zeggen wel eens dat tegenwoordig onze gevangenissen vergeleken met de gevangenissen van vroeger paleisjes zouden zijn. Dat denk ik niet. Maar in elk geval, de paleizen vroeger in de tijd, zeker in de Bijbel, waren niet zulke beste plaatsen. En daar is Johannes de Doper in terechtgekomen. Hoort in uw gemeente dat ook Gods kinderen, maar dat wist u reeds uit de Bijbel en wellicht uit uw eigen persoonlijk leven, het niet altijd gemakkelijk hebben. En dat onze Doper daar niet in komt te verkeren omdat hij een andere mens uit de weg geruimd heeft. Maar omdat hij nu alleen maar, dat mag je ook zeggen, vertelde over de Heere of over de Heere Jezus. Maar vooral ook omdat deze afgezant van God zijn mond niet kon houden als hij waarnam dat de mens zonde deed. En dan moest Johannes de Doper iets van zeggen. Vandaar dat het ook zo is dat Johannes de Doper, maar dat komt zo, als hij zit in de gevangenis, het moeilijk heeft. Want hij vertelt, gesproken, gepreekt over een grote, sterke Christus, als ik het zo even mag uitdrukken, die toch in staat is om heel wat te doen. Nou, als de Doper zelf in de gevangenis zit, is er niet een Jezus, nee, ik moet beter zeggen, is er niet Jezus die staat aan de deur van de gevangenis en die opent en zegt, Johannes de Doper, kom eruit. Want je bent nog niet klaar om mijn zaak te vertellen aan de mensen hier in Israël. Nee, Johannes zit in de gevangenis en hij blijft daar zitten en heeft die man het moeilijk. Hoort in uw gemeente dat Gods kinderen in hun strijd, in wat ze moeten meemaken, het ook wel eens moeilijk kunnen hebben. Maar dat wist u denk ik ook wel. En allen die vanmorgen hier mogen zitten of staan en die de Heere mogen vrezen, weten toch wel te zeggen dat het niet altijd in het leven van elke dag meevalt. Alleen het is wel groot dat als we de Heere mogen vrezen, ook zo is wat straks door de Heere zelf gezegd wordt, tot de discipelen van onze Doper, zeg maar wie ik ben. En dan is goed. Dan weet onze doper, dit is niet zomaar iemand waarvan ik gepreekt heb, maar dat is inderdaad de komende Heere Jezus, de Heere Jezus die gekomen is. Want onze doper heeft twee van zijn discipelen opdracht gegeven om te gaan naar de Heere Jezus. Om eens een vraag aan hem te stellen. Sommige uitleggers zeggen dat die vraag afkomstig zou zijn geweest van die twee discipelen van Johannes de Doper zelf. Ik zeg niet dat die niet zou kunnen, dat ze ook met die vraag zaten. Maar de vraag is toch in wezen van Johannes de Doper zelf. De voorloper van Christus. Hij die zo goed kon preken over het feit dat Jezus zou komen. En die man zegt dat twee van de discipelen, ga nu eens naar die plaats waar Jezus is, naar die plek waar Jezus te vinden is, en vraag hem nu, zij u degene die komen zal of verwachten wij een ander? Dat is de vraag. Ja, we zeggen niet dat Johannes de Doper nu niet in het geloof staat, maar het is een beetje flauwtjes zou je kunnen zeggen. Het is zoveel moeite mee. Zo gepreekt wat hij reeds zei over de komende Heer Jezus. De grote sterke Heer Jezus. Even zomaar uitgedrukt om het over de jongelui of voor de jongeren te laten begrijpen. En nu doet de Heer Jezus niets. Hij komt niet wat hij reeds zei aan de deur staan van de gemeente om de Johannes de Doper in mijn naam eruit. En niemand zal je meer wat doen. Maar Johannes blijft daar zitten. Vandaar die vraag. En kijk, ik zou eerst maar dit willen zeggen, gemeente, ga met al uw vragen naar mijn Jezus toe. Met uw levensvragen, jawel. Met de vragen van de opvoeding van de kinderen, jawel. Met de vragen, zeer zeker, van je geestelijk leven, naar een ouderling die het ook goed weet te zeggen, dat mag. Of naar iemand die u hoog acht in de gemeente, die zo rijk mag leven met de Heere, zeker, dat mag. Maar het is altijd, denk ik, het beste om met uw vragen, uw levensvragen, uw geestelijke vragen naar Jezus te gaan. En weet u dat Jezus zo genegen is om daar een antwoord op uw vragen te geven? Om zeer zeker u, als u komt, wegwijs te maken met de levensweg die u gaan moet. Want Jezus zegt niet tot die twee discipelen van de doper, ga maar gauw naar de doper toe. En zeg hem maar in mijn naam dat hij totaal verkeerd bezig is om die vraag te stellen. Maar hij weet wel beter. Maar Jezus zegt tot die twee discipelen, zeg maar aan Johannes. De woorden die eigenlijk staan in wat reeds in de Bijbel ooit in het Oude Testament geschreven is. Dat ik gekomen ben en wat doe ik dan? Nou, blinden mogen horen en kreupelen mogen lopen en doden worden zelfs opgewekt aan een armen wordt het evangelie verkondigd. Dat moeten ze maar gaan zeggen aan Johannes de Doper. De Heere zegt dus niet een heel lang verhaal, maar de Heere zegt deze woorden die staan in de Bijbel, in het Oude Testament en die Johannes ook heeft meegemaakt. Want hij heeft gezien hoe Jezus ook mensen geholpen heeft, zelfs uit de doden heeft opgewekt. En daarom die twee discipelen gaan naar Johannes de Doper terug om hem dat te gaan vertellen. En dan ziet Jezus een mogelijkheid om die mensen die daar staan, die Joden, eens te vragen. Hoe denken jullie eigenlijk nu over Johannes de Doper? Hoe denken jullie daar nu over? Is dat zomaar een man die een beetje door de wind heen en weer bewogen werd? Of, om het even dan maar niet alles te noemen, of is het een soort profeet geweest? En zegt Jezus, het is toch meer dan een profeet. Het is de voorloper van mij, de heraut. En dan gaat hij verder vragen aan de Joden. Hij weet wel hoe die Joden staan tegenover ons de doper en tegenover hem. Maar hij wil het eens uit hun mond als het ware krijgen. Hoe vinden jullie nu die Johannes de Doper? En hoe vinden jullie ook nu mij? Zij de Heere Jezus weet dat. Want dit moeten we ook vanmorgen maar even elkaar zeggen. Hij weet alles. Dan hoeven we niks meer te vragen en niks meer te bidden, jazeker. De Heere Jezus ook wil er om gebeden zijn. En wacht tot jij ook je gebed naar boven zet, vriend, om te vragen of de Heere je in je leven, nou wat je maar kinderen zeggen, een nieuw hart wil geven. En je wacht of vader of moeder ook een gebed naar boven zendt om te vragen, Heere, bekeer ook onze kinderen. Moeder mag weten dat de Heere haar in haar leven de sterke is. Maar ze zou zo graag zien dat ook Jan, of dat ook Marietje, dat ze samen ook met moeder en vader erbij, dat ze samen de Heere zouden mogen dienen. Dus de Heere wacht, gemeente, toch wel op onze gebeden. Maar in elk geval, de Heere die alles weet, gaat eens aan die Joden zo eens vragen hoe ze denken over Jan de Doper en over hem. Nou, dan mag je toch vragen, gemeente. Want Jannes de Doper, vergeet dat niet, dat was iemand die ze graag mochten. In het begin, later niet meer. Bij Jezus denk ik, heeft dat toch misschien iets anders gelegen. Maar Jannes de Doper, dat was er nog eens een. Die man durfde het eens goed te zeggen. Die man die nam geen blad voor zijn mond om het zo uit te drukken. Die sprak de hogen aan en sprak de lagen aan. En die sprak ook zo ernstig. Hij riep tot de wet en tot getuigenis. Anders is er geen dageraad. En de bel ligt al eens aan de wortel van de boom. O, Johannes de Doper kwam zo met de wet. En toen ze in het begin Johannes de Doper hoorden preken, toen dachten ze, dat is hem. Dat is hem. En elke keer waren ze weer te vinden, waren de Doper maar preekte. Tot het toch een beetje hun begon te vervelen. Niet dat Johannes de Doper nu niet het evangelie preekte, want onthoud u, wie de wet preekt, preekt ook het evangelie. Want Johannes heeft ooit eens geroepen dat het zo nodig is voor de Joden. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Nou, dan vraag ik u, gemeente, of dit geen evangelie is. Daarom moet u altijd goed opletten, degene de wet preken, zullen ook nooit vergeten om het evangelie te preken. Want met de wet alleen kun je het niet redden. Maar daar waar we konden, want een mens door de wet gebroken moet worden, mag ik het even zo uitdrukken. Dat u moet leren ontdekken dat u God kwijt is en God niet kent. En God nodig heeft. Daar wordt juist ook het evangelie verkondigd, dat er nu nog een middelaar Gods is en der mensen. De Zoon van God, de Zoon des mensen, de Heer Jezus Christus die gekomen is, het is immers een lijdenstijd, om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dus hoe zagen nu Johannes de Doper? Nou, zei al in het begin, och, een beste man, ja, zijn prediking is een beetje eenzijdig. Het is altijd maar de wet. Maar als je hem zo eens aankijkt, dan meent hij wel wat hij eigenlijk zegt. Want Johannes de Doper liep heel eenvoudig. En leefde ook eenvoudig. Johannes had een bepaalde kleding aan, om zo te zeggen. En hij at alleen maar honing. En alleen maar een beetje meel, om zo te zeggen. Zoveel anders at Johannes de Doper niet. En hij deed alles op zijn manier van eenvoudig zijn en eenvoudig blijven. In het begin sloeg het aan. Toen liepen ze met Johannes de Doper weg. Die moest je horen. Maar toen hij elke keer maar over die wet begon en zei dat het niet goed met de mensen zat. En als ze noden hadden, nou dan kom je weer iets verder natuurlijk. De borg en middelaar, de Heer Jezus Christus. Dat ze tot hem de toevlucht moesten gaan nemen. Nee, toen moesten ze hem niet meer. Toen haakten ze af. Toen zei Johannes de Doper, die maak je een beetje vermoeiend met zijn preken. Sterker nog, die heeft de duivel. Die moeten we niet. Die maak je eigenlijk een beetje van je apropos af. Dan kom je straks nog terecht bij de psychologen, bij de psychiater. Als je elke keer maar die Johannes de Doper hoort preken over de wet. Dan horen ze nooit dat Johannes de Doper zei dat je bij de Heere Jezus moest zijn. O gemeente, dat vergeet een mens dan maar gemakkelijk. Maar dan doet hij alleen maar kijken op de wet. Wat een man, die Johannes de Doper. En dan heb je meer. Eerst lopen ze met de dominee weg. Of met de voorganger. En dan laten we hem zitten. Want die man preekt zo eenzijdig. Hij zit altijd maar over de wet. Ja, op de duur komt Jezus nog wel een keer tevoorschijn. Maar toch niet zoals dat moet zijn. Luister maar altijd, gemeente, goed naar de prediking van de verzoening. De wet moet gepredikt worden. En het evangelie Gods in Christus zal ook aan de man of aan de vrouw gebracht moeten worden. Omdat er niet één te verontschuldigen zal zijn in de dag der dagen. En zou durven zeggen, heren, ik heb het nooit gehoord dat er een wet is. Johannes de Doper kwam bij ons niet te sprake. En dat er een evangelie is van Jezus, zo mag je toch zeggen, dat kwam bij ons ook niet aan de orde. Maar in elk geval dus even terug, gemeente, aan wat Jezus zei, Johannes de Doper. Ja, dat was dus de man van de wet die ze eerst zo mochten, maar toen niet meer. En Jezus dan. O Jezus, die sprak totaal anders. Sprak Jezus dan nooit over de wet? Dat kan niet anders. Sprak Jezus dan zo ruim over het evangelie, dat is maar. Ruim over het evangelie. En hij liet zien wie hij was. Door zijn wondertekenen te laten zien. Wonderen. Hij deed immers doven laten horen. En blinden liet hij zien. En zelfs doden wekte hij op. En was zijn eerste wonder niet op de bruiloft. De Kana, hij water in wijn veranderde. Jezus leefde gewoon als mens. Hij kwam bij de fariseeën en bij de tollenaren. Hij at met hen. En toen zeiden ze, dus ze dat goed in de gaten kregen, dat wie Jezus was, wat hij deed. Hij is een vraat en een wijnzuiper. Hij komt gewoon bij andere mensen en eet en drinkt met. En nee, zo iemand is er eigenlijk ook niet aan te nemen dat er bij hem wat te vinden is. En toen lieten ze Jezus ook maar alleen. Dat heeft Jezus verteld. Door eerst aan die Joden te vertellen die gelijkenis. Die gelijkenis, zo mag je het zeggen. Over die kinderen die speelden. Want anders zou ik te ver, denk ik, eerst naar achteren toeschieten, terwijl ik het voorste gedeelte moet hebben. Maar Jezus heeft eerst, om dit de Joden duidelijk te maken, een gelijkenis verteld over kinderen. Hebt u wel eens in de gaten gekregen, gemeente, dat Jezus gelet heeft op de kinderen? En dat de kinderen Jezus aan het hart gingen? En gelooft u ook vanmorgen dat Jezus zijn leven wilde geven voor kinderen? Er is een versje, het is een gezangetje geloof ik, en dan zeggen we misschien pas op, maar dat gezangetje luidt dan, dat weet u wel denk ik, daarboven juist een grote schare van kinderen voor Gods troon. En dan zeggen wij, ja, het is een gezangetje en zou het waar zijn, grote schare gemeente zou straks niet te zien zijn, mag ik dan zo zeggen. Dat de Heere ook nu op de aarde, in het leven dat ze leven, kinderen kan maken tot zijn kinderen. Dat is anders dan een kind zijn, tot zijn kind. De Heere heeft er toen, in de Bijbel kunt u het lezen, ervoor gezorgd dat kinderen, nou dat ze ook zo een nieuw hart mocht ontvangen, in de Heere Jezus leren geloven, en dat het nu ook nog zo is. Dan praten die kinderen van 5 jaar of van 8 jaar niet direct als iemand van 40 of van 70 om het zo uit te drukken. Dat weet u wel. Maar, en ik weet ook wel wat u kunt invullen van je moet oppassen dat een kind niet zo makkelijk zegt ik heb de Heer Jezus lief. Zou er gemeente, en dan vraag ik ook of u geloof hebt daarop, zou er ook onder onze kinderen, ondanks dat je zegt nou ze kunnen me soms wat aandoen. En ze zijn soms zo verkeerd bezig. En het moet, als ze wat groter worden, ze een beetje, nou ja, je doet dat niet zo gauw. Maar met geweld naar de kerk meenemen of naar het gebouw, anders zouden ze niet meer meegaan. Nou even dat gezang dan nog. Daarboven juicht een grote schare van kinderen voor Gods troon. Zou God onder zijn kinderen niet kleine kinderen ook hebben die hem eeuwig mogen prijzen en hem eeuwig mogen roemen. Want Jezus vertelt een verhaal, een gelijkenis, over kinderen die spelen op de markt. Dat zie je hier denk ik ook nog wel eens. Daar is meestal een plaats waar ze spelen kunnen. Daar is wat ruimte en er zijn kinderen te vinden. Nou, en u weet wel hoe dat gaat met die kinderen die spelen. Die proberen toch met elkaar een spel te spelen, maar dat lukt soms niet altijd. Want het is wel een leuk spel dat ze spelen. Ze spelen bruiloftje. Nou jongens, daar zijn jullie denken nog wel voor te porren om samen met elkaar bruiloftje te spelen. Dat is een leuk spel en een aardig spel. Dan moet je een beetje springen en een beetje rennen en je mond goed open laten gaan, want je moet zingen en je moet, ja, je hebt niet direct iets bij je om op te fluiten, maar misschien heb je wel iets in je zak zitten, dat kan zijn misschien een pennetje, en dan doen we net of dan iets is om mee te fluiten. Zo doen ze dat in Israël ook, ze spelen met elkaar, bruiloftje, dat is een leuk spel. Maar er zijn er onder die er geen bal zin in hebben om dat te doen. Die blijven daar maar staan aan de kant van waar ze zo bij elkaar zijn. En als aan degenen die zo bezig zijn met het spelletje van de bruiloft op hen letten, dan zeggen ze, hey, doen jullie niet mee? We doen toch een leuk spelletje spelen, en dan zeggen die jongens en die meisjes een leuk spelletje. We vinden er niks aan. En we doen niet mee ook. Nou, zeggen dan degenen die zo bezig zijn, dan gaan we een ander spelletje spelen. Dan gaan we in plaats van bruiloftje begrafenisje spelen. Ja, zo zijn kinderen, niet waar. Die kunnen van het ene spelletje zomaar overgaan in het andere spelletje. Als er één spelletje toch wel tegenstrijdig is, van eerst samen leuk het spelletje van de bruiloft spelen en nu het spelletje van het begrafenisje spelen. Oh, dat is een beetje vreemd om zo te zeggen. Maar ze doen het. Tenminste, degene die het voorstellen, die eerst gespeeld hebben het feestje ook van de bruiloft dan nu de zaak van het begrafenisje spelen. Nou, dat hebben ze vaak genoeg, denk ik, gezien. Maar elke keer is er wel in elk dorp of stadje een begrafenis. En ze spelen na vooral die vrouwen, weet je wel, die gehuurd werden, die goed betaald werden, om er maar flink te huilen en te tranen. Nou, dat hebben ze vaak genoeg gezien. Ze gaan ook proberen te tranen. En ze gaan niet natuurlijk liederen zingen die te maken hebben met blijde dagen, maar een soort rouwliederen. Die hebben ze ook wel eens gezien. En misschien wel eens moeten meezingen ook toen er één uit hun familie begraven werd. Maar degenen die niet meededen, die zeiden, er is niks aan. En we spelen niet mee, die gaan nu ook niet begrafenisjes spelen. Ze blijven staan of zitten waar ze zitten. En het spel verloopt, de beide spelen. Ja, gemeente, dat is nu wat Jezus als inleiding vertelt, of wat het eigenlijk al bezig was te vertellen. Want het is immers zo dat Johannes de Doper, laat zeggen, dat was de man van de begrafenis. Donkere man. Donker in zijn praten. Donker in zijn prediking. Donker in zijn kleding. Een man die zo vreemd eigenlijk leefde. Je kunt hem Johannes de Doper eigenlijk uit de voeten. En toen kwam Jezus, gemeente. En toen kwam Jezus. Die was anders. Maar dan staat er toch ook. Die wordt niet een man genoemd die eigenlijk, nou ja, maar die wordt wel een man genoemd, het is net zo erg, die een vraat en een wijnzuiper is. Geen duivel, maar een vraat en een wijnzuiper is. Een man die zich bezighoudt met mensen die hoog zijn gezeten en laag, ook met tollenaren en zondaren, daar kun je Jezus vinden. Ik zou zeggen, gemeente, heerlijk. Dat Jezus daar juist te vinden is. Bij tollenaren en zondaren. En zondaren, dat zijn niet alleen mensen die misschien niks te betekenen hebben in een dorp of een stad. Maar zondaren kunnen ook mensen zijn die een hoge positie hebben in de maatschappij. Och, daar hoef ik niks van te vertellen, gemeente. Jezus, hij deed zo anders. Hij deed de mensen helpen. Hij deed de mensen beter worden. Let wel, gemeente, hij heeft hem zelfs uit de dood opgewekt tot het leven. Hij heeft gezegd, bij mij is het. Bij mij is het leven te vinden tot in de eeuwigheid. En u weet het wel, zo'n moeslaan. Jezus? Nee, dat is iemand waar we ook aan voorbij gaan. Gemeente, kunt u een beetje vatten. U bent geen Jood? Nee. Maar bent u ook niet iemand die Johannes de Doper zo bekijkt? Dus waar Johannes? En die Jezus ook sinds opneemt en zegt, u bent, dan zeg ik hem maar zo te licht. Johannes is wat te zwak. En Jezus is wat te licht. En gemeente, hoe moet het dan nu? Zou er nu dan niet één mens zalig worden? Kijk, dat komt natuurlijk op aan. Zou er nu één mens niet zalig kunnen worden? Is alles te vergeven. De prediking van de wet en de prediking van het evangelie. Daar die Johannes horen we spreken tot de wet en tot de getuigenis. Anders is er geen dag gehad. En dan Jezus. Die zegt, kom allen tot mij. Die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Gemeente, zou het waar zijn. Dat niemand Johannes moet. En niemand Jezus moet. Is het zo bij ons gesteld dat er in ons hart geen roepen is. Als we Johannes de Doper horen preken over de wet. O God, wees mijn arme zondaar genadig. Want ik ben een overtreder van uw wet. Ik ben hem dus doodschuldig. En zou dan zijn dat niemand, als hij de woorden van Jezus hoort, komt al en tot mij die vermoeid en belast zijn. En dan zal u rust geven gaan vragen. Heer Jezus, is het ook voor mij mogelijk om die rust te mogen vinden bij u? Zou het zo zijn dat, nou laat ik het zo maar zeggen, dat de ouderlingen voor niks op huisbezoek gaan als ze bij u komen. Of met Mises samen optrekken, misschien met de diaken. Of nou ja, doe maar, dat doet ook niet toe. Zou dan zo zijn dat een meester of een juffrouw op de school van echt nog uit de Bijbel vertaald wordt. En waar de juffrouw en de meester zegt, Piet, luister eens, of Anneke, je moet je eens eventjes naar mij wenden, want jullie moeten goed begrijpen, jullie hebben een nieuw hart nodig dat de dokter niet kan geven, want met harten te maken, denken de jongens dan, maar dat de Heer alleen kan geven, op een kinderlijke wijze dat gaat vertellen. Zou het gemeente dan zo zijn dat de prediking van de verzoening niks meer uitwerkt, of de wet nu ook wordt gezegd, of dan nu ook het evangelie wordt verkondigd, het maakt niks uit, want hoor maar, nee, onze Doper is de zwaan en Jezus is te licht. Wat dan? O gemeente, het hangt niet van de ouderling af, het hangt niet van de dominee af. Het hangt niet van die papa en die mama af, die zoveel liefde voor hun kinderen hebben en die altijd maar voor hen blijven bidden. Ook al zijn die grote jongens en meisjes al lang de kerk of het gebouw ontvlucht, kan allemaal gebeuren. Maar het is waar wat hier staat, dat de wijsheid gerechtvaardigd wordt door haar kinderen. Daar zorgt God zelf voor. Er zijn kinderen, jawel, zegt u natuurlijk, er zijn kinderen, hier zijn ze ook, nee, bedoelt iets anders. Er zijn kinderen van de duivel, schrikt u. Kinderen van de zonde zou kunnen zijn, zo zijn we van huis uit. Zo zijn we geboren, gemeente. Maar weet u dat God ook zijn kinderen heeft? Weet u dat? Of misschien nog sterker, gelooft u dat? Dat God zijn kinderen heeft. En dat bij die kinderen die de Heere heet, dat is genade, geef ik u toe. Dat is het wonder van de wedergeboorte, geef ik u toe. Maar laat me even praten dan, gemeente, dat God ervoor zorgt dat u ook kinderen krijgt. En dat hier ook kinderen zijn mogen. En dat God zegt, ik wil er zo graag tot mijn kind hebben. En u zegt natuurlijk de doop. Ja, ik zeg niet dat de doop niks is. Maar begrijp goed dat de dopen niet is dat als de kinderen gedoopt zijn of jullie gedoopt zijn, het al in orde is. Er moet toch iets anders gebeuren. Maar het is wel belangrijk, want je mag pleiten op je doop. En zeggen, Heere God, u hebt het toen reeds gezegd, tot mijn vader en mijn moeder, ik begreep er nog niks van. Maar nu ga ik begrijpen dat ik in u moet leren geloven. Dat we een nieuw hart moeten ontvangen. Zo met het willen geven. Kijk, gemeente, dan zijn we er. Dus gaat hier om dat de kinderen, die worden gerechtvaardigd vanwege het feit dat er, ja, dat zijn de kinderen die God heeft. En daar zorgt God voor. Vindt u dan iets heerlijks? Dat nu staat in de Bijbel. Als je eerst dit neemt, wie zal nog zalig worden? Maar als de doper is niks, is te zwaar. En Jezus is niks, is te licht. Dus zeg maar even een beetje misschien dat u zegt, ja, nou dan moet ik maar even iets zwart-wit zeggen. Heel zwart-wit. Maar het staat er. Maar dat God zegt, ik zorg ervoor dat de kinderen gevaardig worden. Vanwege het feit dat ik daarvoor zorg. En wat betekent dat nu, als dat zo gezegd wordt, dat de kinderen dus gerechtvaardigd zullen worden? Ja, dan moet je eerst zien naar het feit, vanwege dit, dat God ooit een weg heeft ontsloten in zijn Zoon, de Heer Jezus. Heb uw gemeente wel eens met verwondering dat leren ontdekken, dat God een weg heeft ontsloten in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat u hebt leren zeggen, Heere, ik moet die weg rechtvaardigen, eerbiedigen, want anders kon het niet. Of zou u een andere weg geweten hebben? Wees u eerlijk. Maar het was wel, ja, we zijn heel diep, dat God zijn enige Zoon die hij had moest geven, om nu die weg te gaan, om nu mensenkinderen tot zijn kinderen te maken, te rechtvaardigen. Dat is het eerste. Dat begrijp ik nu wel, wat er staat. Dus gerechtvaardigd moeten die kinderen worden door de liefde, daar zorgt God voor, door die weg. En ik denk dat elk mens die God leert vrezen en God leert kennen, leert zeggen, Heere, wat is dat groot dat u zo'n weg ontsloten hebt. Ja, daar komt geen mens aan te pas, gemeente. Begrijp je dat nu? Het is wel voor mensen. God wil mensen zalig maken, maar er komt geen mens aan te pas. God heeft die weg ontsloten, in zijn liefde. En dan ging God zo ver in zijn liefde, dat hij die ene zoon ervoor over had, om die zoon naar de wereld te sturen. En die zoon ging met de liefde van zijn hart, die ging in liefde, wat zei ik nu, gemeente, de dood in. Kunt u niet begrijpen? En daarom, als het geloof in je leven gaat functioneren, dan zeg je alleen maar dit, Heere, wat een weg die u uitgedacht hebt in de Zoon van uw liefde, om zo uw Zoon te geven, dat hij die weg zo moest gaan, om mij te redden. Kijk, dat is het. Dat is het eerste. Maar er is nog iets, want u kunt ook zeggen dat de Zoon zelf, dat is de Heere Jezus Christus, degene is die een voorwerp is van Gods liefde, maar die ook de rechtvaardige zelf is. Dat kon hij toch zeggen, dat hij de rechtvaardige was. Hij had toch geen zonde? Nee, als Gods Zoon zegt u dan, ja, maar als mens dat ook niet. En hij deed toch geen zonde? Hoe fel ze ook op hem afkwamen, hoe het ook werd toen hij gepakt werd om ten dood gebracht te worden, had maar één woord hoeven te zeggen en ze waren alle neergevallen, dan zegt hij niet. Integendeel, hij geeft zich over in liefde om een volk verloren in schuld en zonde te gaan redden. En daarom kun je dat ook op die zoon te laten betrekken. De Zoon die ooit ook gezegd heeft, of de Zoon die kon zeggen, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Kijk, zo is de Heer Jezus nu bezig. Van de rechtvaardigheid waardoor de kinderen ook, of de rechtvaardigheid waardoor haar kinderen geliefd, of die kinderen door hun liefde dit rechtvaardigen en zeggen, Heer, zo is het goed. En mag dan nog wat zeggen, gemeente? Dan gaan we weer een stap verder. Ja, we zitten en staan hier allemaal vanmorgen. Gelukkig, zegt u dan, dat is waar. Godzijdank, zegt de ander, dat is waar. Maar hebt u daarvoor de Heere wel eens leren danken? Dat u er echt nog bent. En dat het zo is dat u de weg die de Heere met u gaat kan billiken, kan aanvaarden en kan rechtvaardigen in liefde. Nu bedoel ik niet, ja, ik hoop het, versta me goed, dat allemaal met u goed mag gaan. En dat ook in geestelijke zin. Maar ook wel in natuurlijke zin. Het werk, de school, nou de opvoeding van de kinderen. Maar we weten best wel dat dit niet altijd het geval is. We hoeven echt niet de vingers op te steken als ook vragen. Wie heeft er nu moeite met het leven dat op dit moment geleefd moet worden? En dan hoef je altijd te zijn dat je, ja, ik heb van de dokter bericht gekregen dat het totaal niet best met me zit en hoe lang het nog leven zal, ik weet het niet. Maar dan kun je soms moeite hebben met de opvoeding van je kinderen, dat allemaal niet zo gaat zoals u zou willen en wensen. En het kan zijn dat u moeite soms hebben alles wat in de kerken gebeurt, of wat in de maatschappij gebeurt in ons land. Wat ze allemaal niet willen, dat als iemand nu echt zegt ook dat God niet bestaat of dat die God vervloekt, laat ik het zo maar allemaal uitdrukken, je hoeft er niet meer vervolgd te worden. Waar gaan we eigenlijk heen? Ja, de Bijbel zegt, de Heer Jezus zegt het, als ik terugkom op de aarde, zal ik dan een geloof vinden op de aarde. En toch, gemeente, zal God zorgen voor zijn kinderen. En daarom zeggen we er gebleven ook. Als nu tegenzin in ons leven. Weet je wat dan in geloof gezegd wordt? De Heere, we aanvaarden, we billigen, we rechtvaardigen uw weg. Daar spreken we goed van. Begrijp je dat nu? Zou je dat kunnen? Als het is totaal tegen gaat zitten. Als u eens de Heere uw man wegnam. Hoe was de Heer nu eens uw kind wegnam, zou je dat dan kunnen billigen, kunnen aanvaarden, kunnen zeggen dat de Heere recht is in al zijn weg en werk, dat de Heere goed is? Nou, gemeente van huis, we denken dat we zeggen nee, worden opstandig, gaan we met God eigenlijk, ja, twisten. Maar kijk, het geloof is toch iets meer. Als we iets meer mogen weten, dan is het ook waar wat hier allemaal staat, dat het zo is dat een mens die liefde heeft ontvangen, ook leert rechtvaardigen de weg die God gaat. Ook al zit die weg je soms bitter tegen. Maar dat is geloof. En daarom moet je er nooit vreemd over spreken. En denken dat is iets wat alleen maar jongelui voor oude mensen zou zijn. Helemaal niet. Ik denk dat het juist heerlijk is als je in je jeugd de Heere leert vrezen en dat je ook zijn rechtvaardigheid leert. Maar ook leert billiken en een liefde leert aanvaarden. Want vergeet niet, we leven maar één keer. Ja, zegt iedereen, natuurlijk, dat weten we wel. Maar we leven maar één keer. En als het straks zover komt dat we dus die ene keer dat we leven mogen moeten beëindigen, waar komen we dan terecht? En nu zegt u misschien, wordt Johannes de Doperachtig. Nou, ik denk dat dat een eerlijke zaak is, een eerlijke vraag is, om te vragen, waar komen wij dan inderdaad terecht? Is het dan niet doordat God zei, ik wilde je niet, maar omdat u of jij God niet wilde, dat je terechtkomt in de eeuwige verlorenheid? Dat is niet uit te drukken wat dat is, gemeente. Er zegt de Bijbel ook wel dingen over, dat weten we allemaal wel, maar dat is eeuwig. Dus soms als lang, al lang dat we ergens soms moeten zitten of moeten liggen en noem maar op, maar eeuwig. En dan buiten God, en zijn eigen schuld. Of het is door Gods genade dat je dit geleerd hebt, een kind van God te zijn geworden. Geen kind meer van de duivel en van de zonde, dankzij Gods genade, maar een kind van hem geworden. En dan zeg je, het is iets meer dan die dood, het is het dat je dat nieuwe hart ontvangen hebt. Dat je God hebt leren vrezen. En dat je ook de weg die God met je gaat in je leven leert billigen en aanvaarden. En leert zeggen wat u doet is goed. Maar er zijn misschien veel te veel gemeenten. Kunt u daar nu bij? Bij dat laatste. Kunt u dat nu volgen? Zegt u, zo is in mijn leven geworden. Door Gods genade. Dat we hem leren billigen en aanvaarden. Maar ook leren rechtvaardigen. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig, dat vermag alleen de genade. Maar omdat de genade nog te verkrijgen is, en de genade bij God te ontvangen is, zeg ik toch vanmorgen dit. Zoek hem nu. Voordat het te laat is. Want zelf kunnen we het niet redden. Die wet niet volbrengen. Kunnen we zelf ook niet. Moeten we ook nog leren. En de genade ontvangen. Kunnen we ook niet zelf verwerven. Moet allemaal gegeven worden. Maar God wil het graag geven. Dat wil ik benadrukken. Maar God heeft een mens nog lief. Of geloof u dat niet, gemeente? God heeft een mens nog lief. En sommigen zijn misschien, nou, dan ga je weer een beetje te ver. Ik dacht niet dat ik te ver ging. God heeft de mens nog lief. En God heeft de mens nog zo lief dat hij die mens wil maken tot zijn kind. Dat hem dient. Dat hem vreest, dat ook. Kun je alles mee doen? Nee, dat is logisch. Want je hebt hem lief gekregen. Maar je ook mag weten van een eeuwige toekomst. En ja, als nu eens vandaag, gemeente, ja, nu kom ik weer erop. Maar als nu eens vandaag de laatste dag was. Nou, ik ben zo goed gezond nog en mijn hart dat tikt nog zo best. En, oh, dat kan allemaal, beste man. Maar het is soms zo gebeurd met hem. Voor God moeten verschijnen. Ja, ik zat altijd daar, in de aula van de school. Ik heb dacht een goede keus toen gedaan. Kon hij me alles mee, dus nee, dat is het niet. Dan zal de Heere zeggen, mijn zoon, heb ik gegeven, uit liefde. Wat heb je nu ermee gedaan? Is het nu zo, dat je echt ook kunt zeggen, dat jij door mijn zoon gerechtvaardigd bent geworden? In de zin, alles wat ik zou moeten toerekenen aan jou, aan hem toegerekend is voor jou. Oh, wat zou dat toch groot zijn als je dat mag horen, niet ga weg van mij. Werken van de ongerechtigheid. Je hebt geweten, maar je deed er niks mee. Maar kom in de hemelse heerlijkheid. Om dan altijd de Heere te loven en te prijzen. En zijn Zoon en de Heilige Geest. Want er zou nog zoveel van kunnen zeggen, nietwaar. Maar één vraag van nog, gemeente, hoe zit het? Jezus zegt tot die Joden hoe hij ze ziet. En dat er toch nog behoud is voor zulke mensen. Zijn hij is te zwaar. Hij is te licht. Dan moeten ze beide in wezen niet. Dan vooral die Zoon van God wegwijven. Zegt de Heer. Dat hij toch kinderen zal hebben. Die zullen weten van de rechtvaardigheid. Die zullen de rechtvaardigheid lief gekregen hebben. Die Christus hebben lief gekregen. En die eeuwig bij hem mogen zijn. Ga ik niet zeggen dat de mensen het niet doen. Want het is, vind ik, een beetje toch niet zo. Maar ik bid het u toe. Het is denk ik nog bijbelse dan. Ik bid het u toe. Dat u dit meeneemt naar uw huis. Zoals het hier ook staat, wat we overdag hebben. Dat er alleen maar behoud is. Als we de Heere leren kennen. Zijn rechtvaardigheid leren billigen. En zo door Gods genade een kind van hem zijn geworden. Amen. We gaan samen zingen, gemeente. We gaan samen zingen het bekende vers 7 van Psalm 89... Psalm 89, het zevende vers.
Schijn voort. Zijn
Zullen we danken en bidden. Heren, we hebben het samen vanmorgen mogen onderzoeken. Doch de wijsheid is graag vader geworden van haar kinderen. Uw wijsheid. In het geven van uw zoon op die wijze zoals u het gedaan heeft. En uw wijsheid, o gezegende Christus. Dat u die weg gegaan bent die uw vader u aanwees. En in alle liefde. Maar ook de weg die wij moeten gaan. En dat is ook, Heere, als we genade ontvangen hebben. Dat we toch uw weg leren rechtvaardigen. Om te weten dat is een weg van liefde. Al kan het ons zo bitter hard tegenzitten. Al moeten we wellicht dit of dat verliezen. U doet nooit iets uit lust tot plagen. Maar u zoekt ons behoud. Of u wilt ons des te meer dichter bij u brengen. Zo handelt u. En zo bent u bezig met mensen. Wij kunnen soms dat wel eens totaal anders denken. En wij doen u wellicht eerder afschilderen. Of ook zo tot elkaar bespreken als een God die alleen maar het kwade van ons eigenlijk, het kwade aan ons geeft. Maar u bent een God die juist het goede aan ons geeft. Die door uw woord en geest ons leren wil dat we leren moeten in ons leven dat u rechtvaardig bent. En dat die weg die u gaat ook rechtvaardig is. En dat we uw kinderen mogen worden om dat te leren zeggen. En dat om dat te leren bewonderen. Wil gij de prediking zegenen aan ons allen hart. En sla er dan maar niet één over, Heren. Of we nu als een van de kinderen het niet allemaal zo begrepen zullen hebben. Maar u bent in staat om dat in het hart van een kind te brengen. Of onze jonge luiden misschien gedacht hebben dit of dat willen nog horen. Maar dat kwam juist niet. Maar ook aan hen is gedacht om te zeggen dat u, o God van alle genade, barmhartigheid, ook zojuist uw weg in hun leven wilt gaan. En daarom bidden we zegen ouderen en zegen jongeren. Zegen lichamelijk en zegen geestelijk. Zegen het verdere van deze dag als nog een tweede dienst zal gehouden worden. En zegen ook als we samen in huis, misschien alleen, misschien met elkaar, misschien met ons gezinnetje, toch nog iets kunnen spreken over de dingen die gehoord zijn. Over wat niet begrepen zou kunnen zijn. Over wat eigenlijk misschien is blijven liggen. Er zijn soms zoveel vragen. Maar ook kan het zijn dat er één uit gezinnetje plotseling moet gaan zeggen, oh wat een liefde is er bij God te vinden. Dat hij kinderen erop na wil houden. Die voor eeuwig zalig worden. Heren, wil zo de gemeente in alles gedenken. Ook de kerkenraad, die immers de gemeente moet leiden. Er is geen predikant aanwezig. Maar geef ze de kracht, de genade, de lust om dat te kunnen en te mogen doen. En geef de gemeente ook het gebed voor de kerk eraan. Zegen nogmaals allen die het moeilijk hebben. In wat voor soort positie en in wat voor soort situaties ook verkeren. Gedenk, Heren, ook vooral daar waar het moeilijk is met onze kinderen. Dat zal altijd wel moeilijk geweest zijn. Maar misschien in deze tijd nog wel eens extra moeilijker vanwege alles wat op hen afkomt. O God van alle genade en barmhartigheid. Dat ze naar veel opgedragen worden aan uw troon. En wij als ouders proberen een voorbeeld te geven. Zoals u het vraagt in uw woord. Gedenk dan zo. Maak het wel. Vergeef ook alles. En dank ook voor het spreken. Dat we toch de kracht kregen om dit woord ook uit te mogen dragen. En hoor en verhoor ons gebed dan uit genade. Om Jezus wil. Amen. We gaan tenslotte nog zingen, gemeente, uit Psalm 35, het 13e vers. Het 13e vers van Psalm 35. Dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van God de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.
zegt, de profeet.